Gemeente, namens de kerkraad heb ik voor u de volgende mededelingen. Afgelopen vrijdag is op 85-jarige leeftijd overleden Maria Johanna Verkammen Wagemaker. Gewoond hebben aan de Bellefleurhof 83. De begrafenis heeft gisteren plaatsgevonden. Recent hebben we in de kerkraad besloten om iets van de rouwkaart voor te lezen. En dat zal ik nu doen. Boven de rouwkaart staat: De Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Psalm 23. Dankbaar dat een verder lijden haar bespaard is gebleven, maar intens verdrietig omdat wij nu definitief afscheid van haar hebben moeten nemen, geef wij u kennis dat van ons is heengegaan onze lieve moeder en oma, Maria Johanna Verkammen Wagemaker, weduwe van Matthäus Verkammen, in de leeftijd van 85 jaar. Overige gegevens vindt u op de publicatieborden. Paul Kik zal morgen voor enkele dagen worden opgenomen in het Clara ziekenhuis voor de eerste chemokuur. Afgelopen week mocht familie Vijfhuizen gedenken dat zij 25 jaar in het huwelijk verbonden zijn. Deelvolente woensdag 22 juli zal er zomerkring zijn. De avond begint om 7:45 en Psalm 85 zal behandeld worden. De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede collecte is voor de kerkvoogdij. Bij de uitgangen van de kerk vragen we u gaven voor het onderhoud van ons kerkgebouw. In deze dienst zal voorgaan dominee M.A. Kuyt uit Huizen. Namens de kerkraad wens ik u en alle die met ons meeluisteren een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader en van Christus Jezus de Heere door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zingen in Psalm 103 en daarvan het 8e en het 9e vers. Gelijk het gras ons kortstondig leven, gelijk een bloem die op het veld verheven. En het 9e vers: maar zeer de gunst zal over die hem vrezen, in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Psalm 103, de versen 8 en 9. Stellen wij ons nu onder de heilige wet van God, zingen wij daarna uit Psalm 119, vers 5, waarmede zal de jongeling zijn pad door ijdel heen omsingeld rein bewaren. Psalm 119, het vijfde vers na de wet van God. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden aan uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeeren uw naaste huis, gij zult niet begeeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En samengevat luidt de wet van God als volgt: Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Zoeken wij nu Gods aangezicht in ons gebed. Laat ons bidden. Almachtig en heilig God in de hemel, u bent de rechtvaardige, die grote God die in de hemel woont. Wij komen vanmorgen voor uw aangezicht als kleine, zondige mensenkinderen. En wij zoeken uw aangezicht in ons gebed en wij roepen tot u, tot u de Allerhoogste God, onze Schepper. We danken u, Heere, dat wij hier vanmorgen op deze plaats mogen samenkomen als gemeente die naar uw naam is genoemd. Dat u, Heere, ook daarin laat zien dat u zorg over ons draagt, over ons leven, dat u ons opzoekt. En dat u ons zoekt, Heere, waar wij zijn in onze verlorenheid. En dat u ons wil opzoeken met uw woord en door uw Heilige Geest. En dat alles om Christus wil, uw Zoon. Want hoe zou u anders gemeenschap met ons mensen kunnen hebben dan alleen door Hem die u zelf hebt gegeven tot een verzoening van al onze zonden? En zo mogen wij vanmorgen, Heere, naderen met alle eerbied tot U, de Allerhoogste God en de Vader van alle barmhartigheid en vertroosting in uw Zoon. Wij verootmoedigen ons voor uw aangezicht, want wie zijn wij als kleine mensen? Maar u schenkt in uw woord ons de vrijmoedigheid om tot u te naderen, omdat u het zelf ook hebt gezegd, dit is de weg. Wandel in die weg. Dat we zo, Heere, ook tot u mogen naderen vanmorgen, dat is uw gunst en uw goedheid. Wij vragen u, wilt u dan met uw geest ook onder ons wonen, werken, krachtig willen werken? Met uw harten, Heere, openen voor u en voor uw getuigenis? Want vanuit onszelf hebben we geen oog voor de dingen van uw koninkrijk, gaat het aan ons voorbij. Maar waar u komt en waar u spreekt en waar u het hart opent, dan gaan ook de dingen in ons leven veranderen. U bent toch die God die van dood levend maakt. U hebt toch uw woord ons gegeven, opdat we door dat woord ook gevoed zouden worden. Wanneer we het leven uit u mogen kennen en we steeds meer, Heere, van u mogen verwachten. Want van ons is geen verwachting, maar van u wel, Heere. Alle verwachting en alle hoop. Want u bent die God die trouwen houdt en die eeuwig leeft. U bent van eeuwigheid tot eeuwigheid God. En zo wilt u ook vanmorgen spreken. Mogen wij het dan ook zeggen, Heer? En wij zeggen het ook vanmorgen. Spreek, Heer, want uw knecht hoort. Dat we zo, Heer, in ontvankelijkheid onze weg mogen gaan. Want u wilt toch ook juist door uw woord ook harten raken. En mensen ook laten zien wie zij zijn. Gevallen Adams kinderen, wie geen goed woont. Maar ook juist daardoor laten zien wat wij in die tweede Adam ontvangen. Gerechtigheid, heiligmaking, vernieuwing van ons leven. Alles wat we nodig hebben voor dit leven, maar ook voor de toekomst. Heer, wilt u dan zo vanmorgen alles wat bezwaarlijk zou kunnen zijn, willen wegnemen in ons leven, wat ons daarvan weerhoudt om naar uw woord te horen. Er zijn zoveel dingen, Heere, want we hebben onszelf daarin niet mee. En er is de boze die ook vanmorgen weer opgekomen is om ons van uw woord af te trekken. En we beleiden u ook onze eigen weerbarstigheid. Maar u bent toch een God, Heere, die doorgaat met uw werken. Wat u begonnen bent in ons leven, zult u ook voleindigen. Onder ouderen, onder jongeren, ook onder jonge mensen, wilt u ook hen trekken op dat ook in hun leven. Er mag zijn de opening voor u en de ruimte voor u, omdat u zelf ook in de ruimte zet. We bidden ook voor alle die heren die met boeien en banden te maken hebben, die er soms niet uit kunnen komen, die voor zichzelf zo vastzitten, geen licht zien. In de duisternis wandelen, misschien wel door een tunnel van donkerheid gaan, maar wilt u dan, Heere, hen leiden in die weg? Wilt u ook hen vasthouden? Want dat wilt u toch ook doen? U bent toch die God, Heere, die trouwen houdt? Wilt u dan ook het licht laten vallen over ons leven en de levensweg die wij gaan, dat we zo, Heere, ook moed mogen putten uit uw woord? Omdat u vasthoudt, gij hebt mijn rechterhand gevat. Wil ze ook onze jonge mensen vasthouden, de kinderen, de schapen, de lammeren van de kudde die u voedt en wijdt als de getrouwe verbondsgod. Want u bent ook die God, Heere, die uw naam voortplant van het ene geslacht naar het andere geslacht, opdat ook de naam van u mag worden groot gemaakt en de fakkel wordt doorgegeven. Zo het licht mag schijnen ook in de gemeente. En dat we als gemeente worden toegerust om ook naar buiten toe, Heere, te mogen schijnen als een licht in de duisternis. Omdat u ons het licht ook geeft en we het weer mogen uitdelen. Want daartoe wilt gij uw gemeente gebruiken. lichtend licht en zoutend zout te zijn, te midden van een krom en verdraaid geslacht, om te verkondigen dat u recht bent. Zo, Heere, wilt u toch ook uw naam verheerlijken. Gedenk ons zo vanmorgen. De bediening van uw woord wil al uw dienstknechten, Heere, de kracht van uw Heilige Geest ook schenken, de bekwaamheid die uit u is, dat ze zo het woord voor u mogen verkondigen, betoning van geest en kracht. En wilt u ook allen die geroepen zijn om zo het woord van u door te geven op zendingsterreinen of in het evangelisatiewerk ook de moed geven. Hun geeft gij toch ook moed en krachten die hopend op u wachten. Al breekt het soms bij ons aan, ontbreekt aan alles, Heere, maar bij u is een volheid, is overvloed. En daarom mogen wij ook een beroep doen op uw woord en op uw trouw. Gedenk ons zo, Heere, de verkondiging van uw woord. Alle arbeid in uw koninkrijk wil het ook zegenen door uw hand. Want door de hand des Heeren zal toch het welbehagen van uw gelukkiglijk voortgang vinden. En zo, Heere, zorgt u voor uw gemeente, uw kerk. En wilt u ook nog in deze wereld uw genade verheerlijken, uw goedheid en uw trouw en uw liefde. Heere, geef ons zo'n goede en gezegende dienst rondom uw woord. Met alle die met ons verbonden zijn, dat vragen en bidden wij u in de naam van hem, de opgestane levensvorst die dood geweest is en zie, hij leeft in alle eeuwigheid. Die aan uw rechterhand zit, die voor ons bidt. Uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus, uit genade. Amen. U vindt de schriftlezing voor deze morgen in het Oude Testament en wel in het eerste Bijbelboek, Genesis 39. Daar willen we enkele versen uitlezen. Allereerst de versen 1 tot en met 9 en vervolgens 19 tot en met 23. Genesis 39. Waar we Gods heilig woord als volgt horen. Genesis 39, de versen 1 tot en met 9 allereerst. Het gaat over Jozef, het huis van Potifar. En Jozef straks in de gevangenis. Genesis 39, vers 1. Jozef nu werd naar Egypte afgevoerd en Potifar, een hoveling van Farao, een oogst der trawanten, betekent de lijfwacht. Een Egyptisch man kocht hem uit de hand der Ismaëlieten die hem derwaarts afgevoerd hadden. En de Heere was met Jozef, zodat hij een voorspoedig man was en hij was in het huis van zijn heer de Egyptenaar. Als hij zijn heer zag dat de Heere met hem was, dat de Heere al wat hij deed door zijn hand voorspoedig maakte, zo vond Jozef genade in zijn ogen en diende hem. En hij, dat is Potifar, stelde hem over zijn huis en al wat hij had gaf hij in zijn hand. Het geschiedde van toen af dat hij hem over zijn huis en overal wat het zijne was gesteld had, dat de Heere het huis van de Egyptenaar zegende om Jozefs wil. Ja, de zegen des Heeren was in alles wat hij had, in het huis en in het veld. En hij liet alles wat hij had in Jozefs hand, zodat hij met hem van geen ding kennis had te zeggen. Hij zag naar niets om, behalve van het brood dat hij at. En Jozef was schoon van gedaante, schoon van aangezicht. En het geschiedde na deze dingen dat de huisvrouw van zijn heer haar ogen op Jozef wierp en ze zei, ligt bij mij. Maar hij weigerde het en zei tot de huisvrouw van zijn heer, zie, mijn heer heeft geen kennis met mij. Wat er in het huis is en al wat hij heeft, dat heeft hij in mijn hand gegeven. Niemand is groter in dit huis dan ik. En heeft voor mij niets onthouden dan u daarin dat gij een huisvrouw zijt. Hoe zou ik dan dit een zo groot kwaad doen en zondigen tegen God? En lezen volgens uit vers 19 tot en met 23. En het geschiedde als zijn heer de woorden van zijn vrouw hoorde die zij tot hem sprak zeggende, na dezezelfde woorden heeft mij uw knecht gedaan, zo ontstak zijn toorn. En Jozefs heer nam hem en leverde hem in Het gevangenhuis ter plaatse waar des konings gevangenen gevangen waren. Alzo was hij daar in de gevangenis. Doch de Heere was met Jozef en wendde zijn goede tierenheid tot hem en gaf hem genade in de ogen van de overste van het gevangenhuis. En de overste van de gevangenis gaf al de gevangenen die in het gevangenhuis waren in Jozefs hand en al wat zij daar deden, deed hij. De overste van het gevangenhuis zag gans op geen ding dat in zijn hand was, overmits dat de Heere met hem was. En wat hij deed, dat deed de Heere wel gedijen. Tot zover de schriftlezing. De teksten waar we bijzonder willen stilstaan. Het begin van vers 2a en vers 21a. En de Heere was met Jozef. En daar willen wij vanmorgen bij stilstaan. Ik ben gelegen om u gaven te geven. En we zingen uit Psalm 105. De versen 10, 11 en 12. Wie kan Gods wijds beleid doorgronden, toen hij door het goddelijk alvermogen beproefd was in vers 12. Hij kreeg van Farao in handen en die gunst heeft. Hij kreeg van Farao in handen, dat is vers 12, ja. Psalm 105, de versen 10, 11 en 12. Meente, jongens en meisjes, Jozef is als slaaf verkocht aan een Midianitische handelskaravaan. En zo is hij in Egypte aangekomen, verkocht door zijn eigen broers. Ternauwernood aan de dood ontsnapt. En dan gauw komt hij bij een Egyptisch man in huis, Potifar, ver van huis. In een vreemd land, wat zit het hem tegen? Eerst de lievelingszoon van pa, nu als slaaf in het huis van een vreemd man. Wat kan een mensenleven vreemd verlopen? Die heeft het geluk niet mee, zouden de mensen zeggen. Maar ach, laat de mensen dan maar praten, luisteren naar wat de Bijbel zegt. Daar hebben we meer aan. En de Heere was met Jozef. Wat zegt u? Was de Heere met hem? Ja, dan lezen we vers 2. En de Heere, die was met Jozef. Het staat er zwart op wit. Als een waarschuwing voor ons om de dingen in het juiste licht te zien. In Gods licht. Ook de dingen die niet zo plezierig zijn. Zij worden in het juiste licht gezet wanneer ons leven beschenen wordt door de lamp van Gods woord. Daar ontbreekt het nog wel eens aan in ons leven, dat wij recht zicht hebben op de dingen die in ons leven gebeuren. De mens ziet aan wat voor ogen is, ook wij. En wij bekijken de dingen van de buitenkant en we zeggen, nou, het zit Jozef niet mee. En natuurlijk zit het hem niet mee, want laten we wel zijn, Jozef is daar niet voor zijn plezier in Egypte. En hij doet wel wat anders dan de vele toeristen die na Israël ook Egypte een keer willen zien. Hij is slaaf, hij moet werken. Nee, dit is geen vakantiereisje. Dit is een eenmalige reis en voor deze reis heeft hij niet geboekt. Dit is geen retourtje. Ach, wat is Jozef te beklagen? Aan de buitenkant wel. Maar wat is hij aan de andere kant gelukkig te prijzen? Want al heeft hij dan alles tegen voor het oog, hij heeft het belangrijkste mee. En dat is de Heere, de God van zijn vader Jacob, die heeft hij mee. En de Heere was met Jozef. Kijk, en als dat nou het geval is, dan kunnen we gerust zijn, gemeente, want dan komt het goed vroeg of laat. Zo God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn, zegt Paulus. En dat is geen vraag meer voor Paulus, maar dat is een zeker weten, God met ons. Hij is met ons in Jezus Christus, want zo hij zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar het liefst dat hij had voor ons heeft overgegeven tot in de dood, hoe zal hij ons dan met hem niet alle dingen schenken? En alle dingen, dat zijn toch ook alle dingen, niets uitgezonderd? Dat is af, daar kan niks meer bij, Daar hoeft ook helemaal niks af. Wie kan ons scheiden van de liefde van God in Christus? En hij heeft het ook voor uzelf wel eens gezegd. Mag u dat ook zeggen vanmorgen? Wie zal mij scheiden van de liefde van mijn zaligmaker, voor wiens rekening ik lig, die voor al mijn zonden volkomen betaald heeft, die aan het recht van God voor mij heeft genoeg gedaan, zodat ik op grond van recht zalig kan worden en zal worden, omdat Christus daar garant voor staat met zijn eigen dierbaar bloed. Wie zal mij kunnen scheiden van de liefde van Christus? Die liefde die in mijn hart druppelt. Verdrukking of benauwdheid of vervolging, honger, naaktheid, gevaar of zwaard. Zouden mijn broers die mij als een stuk vee verkocht hebben iets tegen mij kunnen beginnen, zo God zijn hand beschermend over mij heen legt? Zou de boze mij kunnen verslinden als God tegen de Satan zegt, zie al wat Job heeft, zij in uw hand, alleen strek uw hand niet aan hem uit. De Satan die kan Job slaan, zijn vrouw en kinderen wegnemen, zijn veestapel uitdunnen en hem tenslotte op de mestvaat doen belanden, maar hij kan niet meer doen dan God toestaat. Niets kan Job scheiden van de liefde van God. Niets kan de kerk scheiden van de liefde van Christus. Niets kan Jozef scheiden van de liefde van de God van Jacob. En daarom schittert dat woord aan alle kanten vanmorgen als een kunstig geslepen diamant. En de Heere was met Jozef. Een woord dat we verschillende keren aantreffen in dit schriftgedeelte en ook in de volgende hoofdstukken. Een gouden kleinood, dat is een kostbare parel, een heerlijk woord. Dat wij zonder enige aarzeling vanmorgen boven deze preek kunnen zetten. En de Heere was met hem. Is dat niet een geweldige zaak? Is dat niet om heel klein onder te worden? Is dat niet om in verwondering weg te zinken als je dat zelf ook mag weten in je leven? Heere, waarom wilt u met mij zijn? Waarom, Heere, hebt gij mij niet verlaten? Daar zij toch alle mij verlaten hebben, niet één uitgezonderd. Ik kan mij soms zo verlaten en eenzaam voelen. O, kent u dan het geheim dat God met u is, terwijl allen u verlaten, terwijl uw man u niet begrijpt, uw vrouw niet weet wat er in uw ziel omgaat, terwijl uw kinderen er geen notie van hebben wat u voor hen voelt en hoe u voor Gods genade troon om hun zielenheil worstelt, terwijl de omgeving niet weet wat er in stille uren in u of in jou omgaat, wat er door je hoofd gaat, aan gedachten en gevoelens. Zou er ooit een mens zijn die mij begrijpt? In mijn bange strijd en worsteling, mijn eenzame weg, waar wil de Heere dan met mij zijn? Of schoon anderen mij verlaten hebben, is het niet om Christus wil. Die door allen verlaten is geweest, dat u tot God mag komen en nimmer meer van hem verlaten bent. Al wordt dat niet altijd door Gods kind gevoeld. De Heer is met allen die hem vrezen. Want hoe donker ooit Gods weg mogen wezen, hij ziet in gunst op die hem vrezen. Maar je voelt het niet altijd, maar het is wel waar. En de Heere was met Jozef. En dat is Gods verkiezend welbehagen. Gods gunst in zijn Zoon geopenbaard. Wel nu, als dan God met ons is, en dat is zo. Als wij in de Heer Jezus Christus begrepen zijn, hebben wij toch niks te vrezen? Niet in dagen waarin het gewone leven voortkabbelt. Nog in dagen waarin het stormt en kraakt. Nog bij hoogte, nog bij dieptepunten. In den vreemde is de Heere met Jozef in Egypte. Dat is een troost voor die jonge mensen die in den vreemde gaan studeren. Die er misschien wel tegenop zien om het ouderlijk huis te verlaten. Maar die hun Bijbel meenemen en daaruit blijven lezen. De Heere is met je. En dat is een troost voor die ouderen die hun kinderen met vrees en beven laten gaan. De God van het verbond in wiens naam uw kind is gedoopt. Hij zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Geloof het, de Heere is met u. En de Heere was met Jozef. En dat wordt zichtbaar. Want Jozef doet het daar heel goed in dat huis van Potifar. Zo goed dat het ook zijn heer opvalt. Door zijn correcte plichtsvervulling verwerft hij de gunst van zijn meester. Jozef vindt genade in de ogen van zijn heer. Hij krijgt de leiding over het hele huis van Potifar. Ja, niet dat Potifar de God van Jozef dient, die kent hij niet, maar hij bespeurt in Jozef wel iets dat hij niet kan verklaren. Deze jonge slaaf wordt gezegend, dat ziet hij wel. En deze jongen draagt een geheim met zich mee en daarom krijgt hij ook een hele hoge functie. En zo zien we, gemeente, dat God het lot van Jozef aan het wenden is, aan het keren. In plaats van een verachte slaaf, een voetveeg, is hij nu een aanzienlijke knecht geworden, een hoge ambtenaar in Egypteland. Jozef onderscheidt zich op positieve wijze van anderen. Hij wordt daarvoor ook beloond. Het mag best ook een compliment voor ons zijn wanneer een onchristelijke baas ons prijst voor onze inzet, onze eerlijkheid, onze stiptheid. Wanneer hij zonder het te zeggen toch een verband ziet tussen onze kerkgang en onze betrouwbaarheid. Want de wereld kijkt heel nauw. Jozef valt op bij Potifar. Maar hij valt ook op bij de vrouw van Potifar. En die heeft hem al eens een keer bewonderend aangekeken. Wel op een andere manier dan haar man. Ze vindt Jozef een knappe kerel. Zou best een avontuurtje willen. Aan haar eigen man heet ze weinig. Voor het woord hoveling staat een woord dat we ook terugvinden bij de moorman. Hij is een uinig, dat wil zeggen een gesnedene. Iemand die gesteriliseerd is, die geen kinderen kan verwekken. Potifars vrouw zal zich bij haar man, zoals hij ergens als een kunstbloem gevoeld hebben, in een glas water. Wie bij zijn eigen man of vrouw geen geborgenheid vindt, loopt het gevaar om het ergens anders te gaan zoeken, met alle gevolgen van dien. Niet voor niets valt haar oog op Jozef. En ze had hem telkens lastig. En ze wil dat hij bij haar komt. Ligt bij mij, zo lispelt ze. Het lijkt wel alsof we een of andere scène uit een dubieuze film voor ons hebben. Hoe actueel. Maar gemeent, jongelui, wat hier nou gebeurt in het huis van Potifar, dat is zeer oud en actueel. Op het terrein van de omgang tussen de geslachten komen wij geen nieuwe dingen tegen. Als schudt menig ouderen tegenwoordig het hoofd als je hoort wat er allemaal op het seksuele vlak gaande is. Want juist op dit vlak gaat heel veel fout. Terwijl de liefde tussen man en vrouw één van de mooiste dingen is die God de mens heeft gelaten. Er is een heel Bijbelboek aan gewijd. Het Hooglied. Lied der liefde. Het gaat er ook over andere dingen, maar toch ook juist in dat kader van de liefde. Wat heeft de Heere de liefde hoog staan, dat hij de liefde tussen man en vrouw tot een voorbeeld neemt om de liefde tussen de bruidegom Christus en bruidskerk enigszins uit te drukken. En we zouden juist op dat terrein, gemeente, heilig en rein moeten leven, omdat wij het heiligdom van God binnentreden. En liefde is niet alles naar je toe trekken, zoals Potifars vrouw, die het Jozef toeroept, ligt bij mij. Hoort het woordje mij? Mij. Puur egoïsme, kom bij mij. En de hele sekscultuur van onze dagen is puur egoïsme, heeft met liefde weinig te maken. Want liefde, zegt de Bijbel, is juist niet nemen, maar dat is geven. Dat is offeren. Dat is gericht zijn op die ander. En daar wij nu het meest op die ander gericht moeten zijn, Namelijk op het terrein van de liefde. Daar komt nou juist het meest dat vleeselijke ik om de hoek kijken. En zegt, ik, mij. We worden hartstochten geprikkeld door het lezen van een bepaalde lectuur. We luisteren bepaalde muziek. Of het beoefenen van bepaalde vormen van dans. Wat is de mens als seksueel wezen al gauw een kruidvat. Eén vlammetje. Laaiende brand is het gevolg. Maar staat Jozef aan geweldige verleidingen bloot? Hij is jong. En volgens de gangbare maatstaven en gedachten van toen en onze tijd. Dan wil je wel wat. Lig bij mij. Nou, de bedoelingen van het verzoek is niet twijfelachtig. Kom bij mij. Niemand die het ziet. Niemand die erachter komt. En wat zal Jozef nu doen? Zal hij, nu hij zo gestreeld is in zijn eigen waarde, zich nog verder laten strelen? Of, ja, wat? Of mag hij leven uit God, die hem de kracht geeft om nee te zeggen. Die hem leert wat goed en wat fout is. Gemeente, Jozef kent het leven met God. En hij zegt nee. Nee tegen de verleiding, tegen het kwaad. Waarom? Omdat hij zo preuts is? Omdat hij van zijn vader en moeder niks mag en kort gehouden is? Omdat hij altijd dom gehouden is en van niks weet? Nee. Hij brengt in het veld waar Potifars vrouw heel vreemd van opgekeken heeft. En waar de wereld van onze dagen helemaal vreemd van opkijkt. Heeft over zonde. En hij zegt, hoe zal ik dan dit een zo groot kwaad doen? En zondigen tegen God? Hij durft dat woordje zonde nog te gebruiken. Als het over trouw en ontrouw gaat. Omgang met een getrouwde vrouw hebben gaat niet alleen tegen de moraal in. Het gaat bovenal in tegen Gods gebod. Met deze vrouw meegaan. Dat is zondigen tegen God en tegen de naaste. Vergeet dat niet. Ook tegen Potifar. Die zoveel vertrouwen in hem stelt. Want zondigen, dat is niet alleen maar zondigen tegen God. Dat is ook zondigen tegen de naaste. Wat is dat, gemeente, juist ook in onze tijd weggesleten, zowel binnen als buiten de kerk, dat overspel, ontucht en hoererij, zonde is tegen God. En er wordt dat geglimlacht over die deugdzame Jozef. Nou ja, kun je het nog wel zingen, deugdzame Jozef, rijk in deugd. Wat meewarig schudden wij ons hoofd over die preutse jonge man. En er wordt door velen afgeschilderd als een brave Hendrik die precies in het paadje loopt. Een saaie Piet. Die Jozef, saai, is een man, is een vrouw, is een jongen of een meisje die God vreest. Saai. Dat is een geweldige vergissing. Weet je wat saai is? Al die jongeren en ouderen die toegeven aan de verkeerde gevoelens, nog nooit hebben leren strijden tegen datgene wat de Bijbel zonde noemt. En veel mensen denken dat ze een bruisend avontuurlijk leven kunnen halen en eruit kunnen halen wat erin zit. Maar in werkelijkheid zijn ze als dode vis die met de stroom van de tijd meedrijft. Want levende mensen, die gaan juist tegen de stroom in. Ga je tegenin. Godvrezende mensen zijn sprankelend, althans als ze op hun plek zijn. Want ze weten, het overtreden van Gods geboden, dat is de dood in de pot. Maar het rechte leven, lieve loven, is daar waar men Jezus ziet en hem volgt en hem kent. Misschien is van op ons wel van toepassing wat we lezen in Spreuken 7. Dat we als een koe gewillig ter slachting geleid worden. Want in Spreuken 7, daar lezen we dat een jonge man die achter een vreemde vrouw aangaat, gelijk staat als een os die ter slachting wordt geleid. Of hij is als een vogel die zich haast tot de strik. Dwaas. Moet je nou zo vergeleken worden? Met een os? Met een ezel? Dat we ons zo laten vangen door iemand die ons in de boeien slaat. Terwijl we juist vrij willen zijn. We willen juist vrij zijn. En we zeggen, evangelie, dat maakt vrij. Dan laat je toch niet boeien. Dan ben je toch niet zo dwaas om toe te geven aan datgene wat je nou juist uit die vrijheid in de Heer Jezus Christus vandaan haalt. Nou, Jozef, hij is staande gebleven. Door de genade van God, laten we dat er wel bij zeggen, door de genade van de Heilige Geest. Bij Jozef zijn leer en leven één, woord en daad gaan samen. Ja, de Heer die was met hem. Ook toen de verzoeking kwam, was de Heer ook met hem. Laten we altijd bidden, Heere, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En laten we onszelf ook niet in verzoeking en in verleiding brengen. Door allerlei dingen te zien en te horen die onze zinnen prikkelen. Maar als wij met verzoekingen te maken krijgen, o vlucht dan tot de Heer, dat moet je doen. Maar je altijd doen, moet je doen. Want liever de gunst van God dan de gunst van mensen. En liever de goedkeurende blik van God dan de meewarige blik van de mensen. Alleen, die gunst van God wordt niet altijd direct zichtbaar in het leven van Gods kinderen. En de beloning die God schenkt aan hen die hem vrezen, wordt niet terstond uitgedeeld. Want kijk eens aan Jozef, juist door zijn rechtschapenheid komt hij in de gevangenis terecht. Nou zeg. Hij gaat de gevangenis in als iemand die zich vergrepen heeft aan de vrouw van een hooggeplaatste in Egypte, terwijl het niet waar is. En als Jozef nee zegt tegen de verleiding van deze vrouw, dan verandert deze vrouw als een blad aan een boom. De liefde slaat om in haat, waardoor tevens het bewijs geleverd is dat het geen echte liefde was die haar dreef. En zij klaagt Jozef aan en ze zegt tegen een man, hij wilde mij verleiden. Een gemene vrouw, een booswicht, een Potifar. Hij gelooft zijn vrouw, had hij het ook niet moeten doen. Hij is ook niet op zijn plek. Hij gelooft zijn vrouw en zonder een onpartijdig onderzoek in te stellen, wordt Jozef de laan uitgestuurd, de gevangenis in. En weer is gemeente Jozef een gevangene. Eerst was hij het van die Midianitische kooplieden en nu van Potifar. Komt er dan nooit een eind aan de verdrukking? Is het wel waar dat de Heere met Jozef is? Dat is hij dan met zijn voet, lezen we, in de ijzers, in een stok. Waarom? Vanuit Psalm 105 valt er licht over Jozefs gevangenisperiode. Die psalm die we gezongen hebben, daar lezen we dat Jozef verkocht werd tot een slaaf. Men drukte zijn voeten in de stok. Zijn persoon kwam in de ijzers. Tot de tijd toe dat Gods woord uitkwam, lezen we dan, heeft de rede des Heeren het woord van God hem doorlouterd, beproefd. In die gevangenisperiode. Dat is dus een louteringsweg geweest voor deze man, voor deze Jozef. De weg met God ging door een diep dal. En was dat nou de beloning? Is dat nou de beloning? Voor zijn gehoorzaamheid aan het gebod van God? Dat men zich niet mag vergrijpen aan de vrouw van een ander? De wereld beloont haar volgelingen beter voor het oog dan God de zijnen doet. En de Heere gaat voor het oog een vreemde weg met zijn kind. Jozef wordt in Psalm 5 zelfs een gezalde genoemd, de profeet. Ja, de Heere beloont toch de zijne wel. Heel vreemd, vindt u niet? En in plaats van verhoging wordt Jozef vernederd. De Heere loudert hem. Vanuit zijn verhoging in Potifars huis wordt Jozef opnieuw in de diepste vernederingen gebracht, terwijl hij onschuldig is. Kijk, dat kan je wel in de war brengen. Dat brengt ook de gelovigen in de war. Waarom overkomen dan mij zulke dingen in mijn leven? Heb ik dan gezondigd? Word ik dan soms gestraft? Heb ik dan verkeerde dingen gedaan? Ach, niemand is volmaakt. Maar de ellende waarin we soms verkeren heeft niet altijd te maken met onze persoonlijke zonden en tekorten. God gaat ook wel een diepe weg als er geen aanwijsbare redenen zijn dat hij ons zou moeten straffen. Jozef wordt gelouterd, beproefd. En voor hen die God niet vrezen is iedere tegenslag een straf. En ze komen in opstand tegen God en ze vloeken hem. En roepen hem ter verantwoording en zeggen, ja, waarom moet mij dan dit overkomen? God is een tiran, een wreed heerser, ik wil hem niet dienen. Wie is God eigenlijk? Ik moet hem niet, waarom zou ik hem lief hebben? Maar als je nou de Heer Jezus kent, als je nou God kent door het geloof in Christus, dan ken je het geheim van Psalm 103. Hij doet ons niet naar onze zonden. En hij vergeldt ons niet door onze ongerechtigheden. Als we getuchtigd worden, is dat omdat God ons lief heeft in Christus. Want geen vader sloeg met groter mededogen op deze kroost ooit zijn ontfermend ogen, niet als Heere, op een ieder die hem vreest. Hij kastijdt een iegelijke zoon dien hij lief heeft. Kijk, op dat punt deinst het ongeloof terug. Hier kun je als ongelovige niet verder komen. Je zakt hier weg in verbittering, of je moppert binnensmonds, of je schreeuwt het luidkeels uit. Ik ben van zo'n God niet gediend, maar als je nou geoefend wordt in het geloof, wat gaat er door het geloof? Dan word je juist door die beproevingen word je sterker. En dan door die beproevingen heen ga je de liefde van God... Ga je proeven, want deze God is een verzoend God en Vader in Christus. En door die vrede ga je leven door de Heilige Geest. Die vrede die God je schenkt in een bezwaard en verslagen gemoed. Want al is Jozef dan heen en weer geschud in die gevangenis, één ding weet hij zeker. Ik heb een rein geweten. Rein geweten. Ik kan God en mijn baas en Potifars vrouw recht in de ogen zien. En dat is een heerlijke troost. Als ik dat mag weten, de Heer weet van mijn weg af. Ik heb een rein en goed geweten voor God en de mensen. Ja, naar het vlees valt natuurlijk niet mee als je daar zit met je voeten in de stok gevangen. Denk aan Paulus, Silas. Die zaten ook eens met hun voeten in de stok. En ze zongen in de nacht lofliederen. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. Want er komt een einde aan de verdrukking. Want de Heere laat zijn kinderen niet wegkwijnen. Hij waakt over hen. Want ze worden niet verzocht boven hun vermogen. En de Heere kan het ver laten komen en voor ons besef wel eens te ver. Maar hij vergist zich niet, want Jozef wordt als uit het onderste van het graf weer uitgerukt. Er zal een andere tijd komen. Het woord van God, zoals dat tot Jozef is gekomen in die droom, zal uitkomen. En de beloften van God aan hem gedaan, die belofte zal zijn vervulling niet missen. Ook al zit Jozef in de put. Ook al zit hij in de gevangenis. Wat uit Gods lippen is gegaan, dat blijft vast en onverbroken. En heeft Jozef opnieuw in die gevangenis weer door het geloof moeten leren leven, gemeente. En dan weet u toch ook wel dat geloven, dat is meer dan gevoelen en voelen en ervaren. Zit zo in die hele emotiecultuur, ook in onze dagen. Kijk, wat heeft Jozef nou gevoeld van de gunst van God toen hij daar met zijn voeten in die stok zat? Hij heeft misschien wel over zijn voeten gewreven gedacht. Nou, dat is pijnlijk. Ik voel helemaal niks van God op dit moment. Nee. Maar hij had wel een vrije geweten. En toch mocht hij weten, geloof het vast, dat God heel dicht bij hem was. Want er zijn momenten in ons leven dat we kunnen wegsmelten onder de liefde van God. Dat ons hart volstroomt met aangename gedachten en gevoelens. Dan zijn het momenten in ons leven dat we onze zonden bewenen voor ons aangezicht. En een diep gevoel van innerlijke overgave en rust ons hart vervult. Omdat het er eindelijk eens van gekomen is dat we alles nou eens kwijtraken aan God. Je moet niet opkroppen aan God. Je zit een gebrokene aan de voeten van de Heer Jezus. Dat je zijn voeten nat kan maken met je tranen. En er zijn momenten dat je Gods tegenwoordigheid heel duidelijk ervaart op het ziekbed in het ziekenhuis. En dat we ervaren dat het geen loze woorden zijn die Christus heeft gesproken. En zie, ik ben met u lieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Al die dagen. Maar ja, als het gaat over het gevoel, dan zijn die momenten soms weer heel gauw weg. Het ware geloof, dat is een blijvende zaak. Het geloof gelooft dwars tegen alle onaangename gevoelens in. En dan voel ik dan mijn pijnlijke enkels en denk, nou, ik wou dat ik ze kwijt was, die stok. Als Jozef, voel me tekort gedaan, voel me afgeschreven. Ik sta toch in mijn recht, als ik in de gevangenis. Maar ik weet, ik geloof, want geloven, dat is weten. Zeker weten. Dat God zijn belofte vervult. En dat ik uit die gevangenis zal komen. Mijn broers zullen voor mij buigen als schoven. Ik geloof. Heere, kom mijn ongeloof te hulp. Maar het duurt wel heel lang. Ik zie het niet helemaal, hoe het aan me moet. Uw belofte in mijn leven vervult. Ik zit in de gevangenis als een gebondene. Mij was vrijheid beloofd. Wat zit ik hier toch te tobben en te piekeren. En mijn blijdschap en mijn vrede in de Heere. Waar is het nu? Waarom moet ik, Heere, nou die weg gaan? Gods weg is vaak een weg van raadsels. Als God verlost, brengt Hij ons in de engte. Maar hoe donker ooit Gods weg mogen wezen, Hij ziet een gunst op die Hem vrezen. Wat kunnen we ons opgesloten voelen in de gevangenis van ons eigen ik. Ook als wij het eigendom zijn geworden van de Heer Jezus Christus. Dan kunnen wij ook zuchten met Paulus. Wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Om het dan telkens weer te leren. Maar de Heere, die laat je niet omkomen. Maar de wet des geestes, des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Dat geloof ik. Want ik ben opgenomen met Christus in de hemel. In de hemel gezet. Met Hem. Maar ik vind het wel moeilijk. Ja, het is ook moeilijk. Voor het vlees om die weg te gaan. Ik louter je. Ik ga je in je recht herstellen. Dan kan het woordje de louteren namelijk ook betekenen. Iemand in het gelijk stellen. Iemand recht doen. Eruit halen wat iemand waard is. Eruit halen wat erin zit. En wat gaat nu de Heere dan uit Jozef halen, om het zo te zeggen? Hij was een gezalde van de Heere. De profeet des Heere. God had hem gezalfd. Nou, God had wel iets in Jozef gelegd. Namelijk, hij moest wel iets over Egypte gaan zeggen. Hij moet daar straks naar, daar in Egypte, dan moet hij dat volk onderhouden. Dat heeft de Heere daar wel gegeven in zijn leven. Eerst 7 vette jaren, dan 7 magere jaren. God zal hem in het gelijk stellen. Als hij straks tegen Farao zal zeggen, je moet dit en je moet dat en dat gaan doen. Zijn woorden zullen uitkomen. Maar het zal dan wel in een weg gaan waarin niet Jozef met de eer gaat strijken, maar waarin God de eer en de roem krijgt, de dank. Want als Jozef na diepe vernederingen eindelijk verhoogd wordt, als hij die dromen van Farao gaat duiden, dan zegt hij tegen Farao, zijn de uitleggingen niet van God? En als Farao hem prijst voor het uitleggen van die dromen, die bekende dromen van die 7 magere koeien, die 7 vette koeien opeten. En die dunne aren, die de 7 vette en de volle aren verslinden, dan zegt Jozef, het is buiten mij, dat wil zeggen, het is niet van mij, maar God die geeft mij die woorden. God laat het mij zien wat er gaat gebeuren. God krijgt de eer. Al mijn wijsheid is van de Vader der lichten afkomende. Kijk, God heeft Jozef wel op zijn plek gebracht. Hij geeft God de eer. En zou er nog enige hoogmoed in zijn leven zijn toen hij met die veelkleurige rok daar rondliep, dan is hij dat nu wel kwijt. God, al de eer. Zijn broers zullen voor hem buigen. Dat zullen ze doen. Niet omdat Jozef in het middelpunt staat en zo belangrijk is. Maar omdat God door Jozef een groot werk zal gaan doen in Egypte. Namelijk zijn volk onderhouden. Want daar gaat het eindelijk om. Dat volk daar wordt onderhouden. Dat volk van Gods belofte. Daar in Egypte. Jozef wijst heen naar de Messias, die een groot volk in het leven zal gaan behouden, door zichzelf te laten binden door zijn broers in de put. Ze wierpen hem in de put, ze bonden hem. Hij werd veroordeeld door een heidens vorst die met een gevangenis opsloot, door vriend en vijand verworpen, door het Joodse Sanhedrin en door een heidense Pilatus overgegeven om gekruisigd te worden. Dat is de weg van die meerdere Jozef. Steeds weer in die diepte, nederdaling ter helle. Dat leven van Jozef kunnen we niet verstaan zonder daarin ook die contouren te zien van dat andere, die meerdere Jozef. En als je je eigen leven mag zien in het licht van Gods woord, dan kun je eigenlijk je eigen leven, als je gelooft, ook niet meer zien zonder dat Christus een gestalte in je gaat krijgen. Je gaat zelf ook de diepte in, je krijgt ook met smaad te maken en je wordt ook gelouterd en je gaat ook de gevangenis in, maar je komt er wel uit. Want je bent met Christus in de hemel gezet. En je mag zelfs voor koningen en stadhouders, voor farao's en hoge plaatsen, mag je zeggen wie de Heere is. Jozef verhoogd. En de Heere was met hem. In de vernedering, in de verhoging. En zo is God nog voor een ieder die hem vreest. Het heeft wel even geduurd, jazeker, voordat Jozef uit de gevangenis kwam. Dat is waar. Want ja, ook in die gevangenis heeft Jozef een bittere ervaring opgedaan. Beloften van mensen zijn weinig waard. Wat val je met mensen om? Die overste van de schenkers, die vergeet Jozef. Als deze uit de gevangenis ontslagen wordt, terwijl Jozef hem nog zo nadrukkelijk op het hart gebonden had: als je nou uit de gevangenis komt, denk ook aan mij. Doe een goed woordje voor mij. Mijn farao, dan kun je weg. Jozef vertrouwt volledig op de Heere, maar hij zoekt ook naar openingen dat hij daaruit ontslagen mag worden. Want het geloof maakt niet lijdelijk, wordt werkzaam. Doe voor mij een goed woordje bij farao. Als je straks uit de gevangenis bent, je zoekt naar openingen die van de Heere geschonken worden. Jozef, sprak de schenker erop aan, vergeet mij niet. En de schenker vergat hem. Ja, als een mens uit de benauwdheid is verlost, is hij de ellende weer gauw vergeten. En ook de weldoener. En vergeetachtigheid is wel een wijdverbreide handicap. Het duurde nog 2 volle jaren voordat de schenker zich Jozef herinnerde. En dat hij farao een tip gaf. Oh ja, er is nog iemand daar in de gevangenis. Die kan die dromen uitleggen. Gaat u daar eens even kijken. Dat is waar. Ook Jozef, die man. Ja, het is waar ook. Maar hij zat wel 2 jaar in de gevangenis, Jozef. De weg van God is soms zo ondergrondelijk. Maar uiteindelijk is er toch van gekomen. Jozef verhoogd. Onderkoning van Egypte. Geen droom. Werkelijkheid. En al zijn de dromen nog niet helemaal uitgekomen. Want Jozef is wel verhoogd. Onderhoudt het volk van Egypte. Iedere hongerige Egyptenaar die moet naar hem toe gaan. Maar uiteindelijk gaat het om het volk. Uit Jacob gesproken. Dat moet onderhouden worden in Egypte. En daar gaat het eigenlijk om in deze geschiedenis. Het gaat niet zomaar over een geschiedenis. Het gaat om Jacob. Het gaat om die belofte van God. En Abraham, Isaac, Jacob. Het gaat uiteindelijk om Israël. En om de Messias die uit dat volk zal komen. En dan zal natuurlijk ook Jozef Egypte onderhouden. Maar het gaat niet om Egypte in de eerste plaats. Maar het gaat om Israël. Dat volk. Jacob, dat moet daar worden onderhouden. De Messias moet geboren worden. Daar gaat het om. En dan zal, als Israël gezegend wordt, ook Egypte gezegend worden. En de hele wereld, omwille van die ene zoon uit Israël. Jezus de Messias. Dat mag van ons ook wel vragen liefde voor Israël te hebben, tot op de dag van vandaag, gemeente. Als in hoe God dat aan elkaar verbindt. Dat wij die oogappel van God niet zouden aanraken. Veel wederwaardigheden, veel rampen zijn der vrome lot. En die vrome Jozef, rijk in deugd, uit alle redt hem God. Ter wille van Jacob. En ter wille van het geslacht. En ter wille van dat volk. En uiteindelijk ook van de hele wereld. Opdat wij allen zouden zalig worden. Want we hebben wel een zaligmaker der wereld. Opdat u, opdat jij de Heere zou vrezen. De Heere is met mij. De Heere. Wat een wonder. Als je aan je leven zo eens overziet. Toen je jong was. Middelbare leeftijd. En ouder geworden. Hoogtepunten. Dieptepunten. Je kijkt terug. En dan zie je toch een lijn. Je ziet toch een lijn lopen. En de Heere was met mij. Omdat hij met mij is. Nu. In Jezus Christus. En dat voor mij. Een diep gevallen Adamskind. In wie geen goed woont. Ik heb nooit naar God gevraagd. Hij vroeg naar mij. Hij heeft me opgezocht. In die ene zoon van Israël. Door de Heilige Geest mij getrokken. Uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Tot mijn verwondering. Mag ik bij dat volk horen. Dat volk. Uit Abraham gesproten. De vader van alle gelovigen. En zo hou ik het vol. Omdat God zelf die gouden draad weeft in mijn leven. Door hoogte en dieptepunten. Verdriet en vreugde. En mag dat onze, uw, jouw, mijn enige troost zijn. In vreugde en in verdriet. Dat je met lichaam en ziel, beide in leven en in sterven, niet meer van jezelf bent, maar van die getrouwe zaligmaker Jezus Christus, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen heeft betaald, mij uit alle heerschappij van de duivel, van Farao en wie dan ook, heeft verlost en mij alzo bewaard. Dat zonder de wil van mijn hemelse vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. Al zit ik dan in de gevangenis, al zit ik dan diep in de put. Geen haar van mijn hoofd zonder de wil van die vader. Die mijn vader geworden is. En die mij van het eeuwige leven verzekert. Om voortaan voor hem gewillig te leven. Iemand zei, stervensgenade, dat heeft ook met je leven te maken. Levensgenade, om voor hem te leven. Voor de Heere. Voor hem. Zodat boven uw, jouw leven met gouden letters geschreven kan worden. Die woorden die boven Jozefs leven in verzoeking, in gevangenis en in verhoging stonden. En de Heere was met hem. Amen. Zingen wij gemeente op Psalm 118, de versen 3 en 9. Ik werd benauwd van alle zijden en de Heer wou mij wel hard kastijden, maar stortte mij niet in de dood. Denk aan de geschiedenis van Jozef. Psalm 118, de versen 3 en 9.
In onze voorbeden gedenken de nabestaanden van mevrouw Verkamman. Dan bieden we mevrouw Nieuwenhuizen in het EMC voor Paul Kik, die morgen zijn eerste chemokuur krijgt. Voor de kinderen van onze Roemeense zustergemeente die op zomerkamp gaan. En dankzij familie Vijfhuizen, die mocht gedenken dat ze 25 jaar in het huwelijk zijn verbonden. Laat ons nu bidden en danken. Heere getrouwe God, u danken wij voor uw trouw, betoond aan Jozef, betoond aan allen die u vrezen. Al gaat het menigmaal door een diepe weg van afbraak van al het onze. En mochten we ook deze morgen Jozef volgen in zijn gang die hij maakte daar in het huis van Potifar rondom alle verleidingen en verzoekingen. Maar ook toen in de gevangenis terechtgekomen was, maar u bent die God die ook hem hebt verhoogd. En dat alles in de gemeenschap met uw Zoon Jezus Christus, de grote Zoon van Israël. En u bidden wij, Heere, geef dat wij door die gemeenschap met hem ook mogen leven. Wanneer wij te maken hebben met loutering, wanneer wij beproefd worden, wanneer wij een moeilijke weg gaan in ons leven, maar ook als er vreugde is en dankbaarheid, opdat we dat mogen weten wat er van Jozef geschreven staat en de Heere was met hem of haar. Als we u mogen dienen, Heere, u bent een heerlijk God. We roepen u aan in uw Zoon. En we bidden u, vanmorgen wilt u zo met ons zijn. We bidden voor de nabestaanden van mevrouw Verkamman, wil ook hen gedenken als daar een geliefde uit hun midden werd weggenomen door de dood. Dat het leven mag worden gezocht bij u, Heere. Dat ook bij droefheid ervaren mogen dat u er bent. En als we het niet ervaren, dat we het geloven mogen. Dat u die God bent in Jezus Christus meegaat, Heere. Want zo u met ons zijt, wie zal dan tegen ons zijn? Dan zijn er ook uitzichten, Heere, over dood en graf heen. Voor alle die in Christus geborgen zijn. Wilt u zo, Heere, de nabestaanden gedenken. En alles geef wat ze nodig hebben om u te zoeken als allerhoogst en eeuwig goed. We bidden voor mevrouw Nieuwenhuizen en haar eenzaamheid. We willen gedenken, Heere, ook voor de toekomst. En dat zij er vertrouwen op u mag stellen. Hoe aangevochten ook en bestreden in de put menigmaal. Maar u bent er toch ook bij. Om uw rechterhand ook uit te strekken en vast te houden. Door uw Zoon, in de kracht van uw Heilige Geest, wil haar zo gedenken. We ook zijn met Paul Kik, Heere, op zijn jonge leeftijd, als de chemokuren gaan beginnen, wil ook hem omringen, Heere, kent ook zijn hart en ook zijn leven, wat er in ons kan omgaan, maar wilt u hem ook doorhelpen, opdat hij ook mag ervaren, net als Jozef, en de Heer is met mij. In iedere stap in afhankelijkheid van u te mogen gaan, Heere, om afhankelijkheid te leven. En geef ook dat er een muur van gebed mag zijn rondom hem en allen die u zoeken en naar u vragen. Opdat we zoals gemeente ook, Heere, mogen leven met u en met elkaar vanuit die gemeenschap van uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. Gedenk hem zo, Heere. We bidden ook voor de familie Vijfhuizen. Ze mochten gedenken 50 jaar aan elkaar verbonden te zijn. U hebt ook daarin ook wel gemaakt op dit moment, Heere. Als er zijn hoogte en dieptepunten, zoals ook in ieders leven of huwelijk, maar wilt u hen ook daarin laten zien dat u die God bent die vasthoudt en u doorgaat. Ook als wij dat soms niet kunnen overzien, Heere, maar dat u erbij bent. Dat we bij u altijd mogen en kunnen schuilen en dat we het ook bij u mogen zoeken, Heere, met ons gehele hart. Bij de Heere die de getrouwe is. En die blijft, en die vasthoudt. Wilt u hen zo nabij zijn, Heer, ook voor de toekomst? Ga hen met uw heilicht voor, dat is toch uw woord. Dat valt als een licht op ons pad. Opdat wij het licht mogen zien, naar het licht van u mogen handelen en wandelen. We bidden, Heer, ook voor de kinderen van de Roemeense zustergemeente als op zomerkamp gaan. Dat ook de Bijbelstudies en de Bijbelse vertellingen ook gezegend mogen worden. Opdat ook daar, Heere, jonge mensen en kinderen u mogen kennen. Mogen ervaren dat u er bent. Dat u ook hen wil leiden opdat ook daar, Heere, uw naam mag worden voortgeplant, groot gemaakt. Opdat ook daar jonge mensen tot overgave aan u gebracht worden. Het leven met u leren kennen. In de Heere Jezus Christus, Heere, gedenk ze zo al het werk dat gedaan mag worden in uw koninkrijk ten behoeve van de naaste. En dat alles in biedend opzien tot u, de Allerhoogste God. Wil zo, Heere, ons allen nabij zijn. U kent onze noden. U kent ons hart. U bent een grote hartenkenner. U weet waar we mee zitten, waar we mee tobben. Als we alleen staan, alleen gaan, als er rouw verdriet is. Zoveel dingen, Heere. Maar we mogen toch ook weten dat er vrede is door het bloed van de Heere Jezus. Dat er vreugde is bij allen die u kennen. Dat is misschien soms bij momenten, maar voet aan het oud vertrouwen weder. Als we soms voor onszelf zo ver vandaan zijn, Heere, dat we niet weten hoe het verder moet. Maar u bent erbij en u weet het wel. Heere, hoor ons dan. In de naam van uw Zoon, doe vergeving over al onze zonden, verzoening, over alles wat niet goed was. En wil het goede ook zegenen en vastleggen in onze harten. Tot de eer van uw grote naam. Gedenk ook uw bondsvolk Israël. Dat ook daar, Heere, voor u gebogen mag worden. En de Heer Jezus Christus gekend mag worden. Gevolg dat er vrede mag zijn, die vrede die alle verstand te boven gaat, ook met de volken rondom, opdat er recht en gerechtigheid zal geschieden en de Tyriër, de Filistijn, de Moor in de Godstad ook geboren zullen worden en er zo straks een volk, een schare die wij niet tellen kunnen, zullen staan voor de troon van God en van het Lam. Hoor ons. Om Jezus wil. Amen. Zingen wij nu Psalm 138, het vierde vers. Als ik omring door tegenspoed, bezwijken moet. Psalm 138, vers 4. Gemeente, vrecht uw harten tot God, gaat heen in vrede en ontvangt de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.